Dat was bijzonder emotioneel en ook heel indrukwekkend. Ja, als je het vergelijkt, ik kijk normaal ook altijd op 5 mei naar de dodenherdenking op de Dam. En dan denk je, nou, dat is ook wat voor die mensen. Hè, die allemaal, die nabestaanden. En nu was ik zelf aan de beurt, het was mijn eigen vader die er dacht. En dan krijgt het een hele andere lading, dan wordt het heel emotioneel.
Ook na al die jaren nog?
Ja hoor, ja, absoluut.
Want hoe oud was u toen uw vader overleed?
Ik was 11 maanden.
En hoe oud was uw vader?
Die was 30 en die werd na 2 dagen 31.
Dus eigenlijk heeft uw vader nooit gekend?
Nee, nee, alleen van een plaatje en van foto's en van verhalen.
En bent u intussen er al achter wat er in die nacht is gebeurd?
Ja, ik heb doordat ik benaderd werd door het Watersnoodmuseum, ben ik me gaan oriënteren van wat is er allemaal te vinden op het internet. En toen kreeg ik via een boekje in handen over de Katrina Duyvis, wat in 1952 gemaakt is. Wat nooit is uitgegeven.
Want de Katrina Duyvis was het schip waar hij op zat?
Het schip, ja. De MH60 Katrina Duyvis. Dat was het schip waar hij mee gebleven is. En in 1952 is er een fotograaf en een schrijver aan boord meegegaan met de reis. En die hebben een heel verslag gemaakt over het schip. En die hebben toen ook in dat boekje ook de dingen die die nacht gebeurd zijn beschreven. Eye-opening, zeg maar.
Ja, waar bent u dan achtergekomen wat u nog niet wist?
Nou, dat de schipper de boot heeft willen draaien om te kijken of hij toch de haven kon bereiken. En dat hij tot op het laatste ogenblik nog contact heeft gehad met Radio Scheveningen. En wij wisten wel dat mijn moeder daar naar geluisterd had die nacht. Want die had zeg maar op de radio een visserijband laten installeren. En dan kon je meeluisteren wat er gezegd werd op Scheveningen Radio. En die nacht was de schipper een aantal keren, die avond ervoor was de schipper een aantal keren op Scheveningen Radio. En gaf die verslag van wat er allemaal gebeurde. En op het eind gaf hij door dat het helemaal niet goed ging, want de ramen sloegen in en het was overal zand en water. En toen werd het stil. Dus toen was hij overspoeld door een grondzee, zeg maar een zee van onderuit het... onderuit de zee die helemaal vol zit met water en zand. En dan komen er zeg maar tonnen zand in één keer op zo'n schip en dan, ja, dan houdt hij het niet.
Maar dat heeft uw moeder eigenlijk live meegekregen?
Die heeft het live meegemaakt, ja. Dat heeft ze ook wel eens verteld. Maar voor de rest werd er bijna niet over gesproken.
Nee, u had vragen, maar daar werd niet op gereageerd.
Nee, over de oorlog en over... het verlies van mijn vader, daar werd eigenlijk nooit over gesproken.
Het is wel een trauma geweest dat ze dat mee kon luisteren en wist hoe het verder is gegaan.
Ja, je maakt eigenlijk de dood van je man mee live. Dat is wel heel bijzonder.
Ja, ja. En hoeveel kinderen had zij op dat moment?
4. Mijn oudste broer die was 4 of 5. Maar die kan zich er ook niet zo heel veel van herinneren. Die heeft hem nog wel gezien, dat kan hij zich nog wel herinneren, maar... ook geen hele lange herinneringen eraan. Dat ik gewoon nog te jong was. Mijn moeder is ook nooit hertrouwd, dus we zijn ook altijd met z'n 5 gebleven.
Op dat moment waren natuurlijk nog meer vissers en een schipper aan boord. Hoeveel waren er?
Op Trinidad-Huizen zaten er 17.
En ter hoogte van welke plaats is uiteindelijk het schip vergaan?
Op de hoogte van Egmond aan Zee. Mijn moeder 20 jaar geleden overleed... wilden ze graag uitgesloten worden in zee. Toen zijn we met de reddingsboot van IJmuiden naar de plek gegaan waar die ongeveer lag. Dat wisten we. Dat hadden we inmiddels uitgevonden. En daar hebben we mijn moeder uitgesloten. Op de plek waar mijn vader het mogelijk ligt.
Dus dat was ook al een soort van afscheidsmoment weer van
ja,
de vader.
Ja, ja.
Heeft u wel eens contact gehad ook met andere nabestaanden van datzelfde schip?
Ja, sinds ik door het Watersnoodmuseum benaderd ben, heb ik wel regelmatig contact gehad, ja. Met 2 mannen die kleinzoons zijn van matroos Paap uit Egmond aan Zee. Daar heb ik ook dat boekje van vandaan. En er was nog een een Noordwijkse visser aan boord, die heet Holst. Daar hebben we ook contact mee gehad. En nou, ik hoop dat het zich nog een beetje uit gaat breiden.
Merkt u dat u dan dezelfde soort levenslijn of rode draad in het leven heeft als bij die andere nabestaanden?
Ja, nou toen ik met mijn broer en mijn zus de eerste keer vanuit het museum naar huis reed, had ik een eerste intakegesprek gehad. Toen kwamen we alle drie tot ontdekking dat we als kind altijd gedacht hadden van nou, hij komt wel weer terug. Hij is ergens aangespoeld met geheugenverlies en vandaag of morgen staat hij ineens voor de deur. En dat wisten we alle drie niet van elkaar. Maar we hadden alle drie wel diezelfde gedachten gehad als kind. Dus dat is wel heel bijzonder. En dat hoor je ook van andere nabestaanden. Dat ze datzelfde idee hebben. Dat je het niet als kind niet los kunt laten.
En vooral omdat een lichaam niet is gevonden, waardoor je het nooit echt kan afsluiten.
Ja. En sinds ik contact heb met Jan van Wely, heb ik me ook laten registreren met DNA. Voor het geval dat iets gevonden wordt wat matcht met. Dus als er iets van mijn vader nog ergens gevonden wordt of ergens begraven ligt, dan zou ik daar nog bericht van kunnen krijgen.
Ja, want hij is degene van de stichting die onderzoek doet naar deze mensen die zijn vergaan op zee. Maar ergens hoopt u nog altijd dat er iets wordt gevonden van uw vader?
Ja, ik begreep dat er heel veel lichamen naar het noorden altijd afdrijven. Dus het zou kunnen dat hij aangespoeld is in Denemarken of in Zweden. Dat zou tot de mogelijkheden kunnen behoren.
Maar daar wordt dus nog steeds naar gezocht of onderzoek naar gedaan?
Ja, er was eerst een Nederlandse bank, had ik van Jan begrepen. Die alleen Nederlandse restanten onderzocht. En daar is nu een internationale databank voor opgericht.
Dus er is nog altijd hoop?
Er is nog altijd hoop dat er ooit nog eens iets gevonden wordt, ja.
Want eigenlijk heeft het nooit helemaal af kunnen sluiten, ook al heeft uw vader nooit gekend.
Nee, dat is heel moeilijk om dat af te sluiten. Dus er is dat kun je gewoon niet afsluiten. Dat blijft altijd in je gedachten ergens zweven.
En die herdenking van afgelopen zaterdag, was dat dan ook de eerste herdenking in uw leven voor uw vader?
Ja, ik wist niet dat er was. Anders had ik vast wel eerder daarheen gegaan. Had misschien zelfs mijn moeder nog wel een keer meegenomen. Wij wisten het alle drie niet dat daar herdenkingen waren.
Nee, dus er zijn in uw beleving nooit herdenkingen geweest voor de slachtoffers op zee?
Nee, terwijl het elk jaar, niet speciaal voor de overledenen op zee, maar voor de mensen die in Zeeland en in Zuid-Holland verdronken zijn. Daar wordt elk jaar natuurlijk een herdenking voor gehouden.
Ja, alleen is de nadruk nooit gelegd. Hè? De focus was altijd voor de mensen in Zeeland, maar nooit voor al die schepen op zee.
Nee.
En toch drie Nederlandse schepen. Ja. En heeft u dan ook niet een afronding kunnen maken voor uzelf tijdens die herdenking?
Ja, een beetje wel. Je gaat dan toch denken, nou ja, het is. Je krijgt er toch een beetje voldoening van.
Ja, wat deed die herdenking verder met u?
Ja, het was bijzonder emotioneel, ja. Ik heb tranen gelaten, dat kon niet anders.
En is dat omdat het al die jaren zo'n open wond is geweest, zonder afsluiting?
Ja, dat blijft altijd een beetje knagen. In het verleden vertelde ik ook altijd dat mijn vader bij de politie zat, bij de brandweer, terwijl ik niet eens een vader had, maar Dat accepteren, dat is heel erg moeilijk.
Ja, zelfs ook al was u nog maar 11 maanden. Ja,
dat is heftig. Ja. Maar ik ben ook een grote jongen geworden, hoor.
Ja, zeker. En gaat u dan volgend jaar weer terug naar... Is dat iets wat u elk jaar zou willen doen?
Dat zou best eens kunnen, ja. Dat volgend jaar weer gaan, ja.